Gesproken tot Satan. En dan komt Satan die zegt, ja, is dat om niet dat die God vreest? Heeft hij dat om niet gedaan? Afijn, de Satan maakt een plannetje met God. Nogmaals, Job weet hier dus niets van, tot vandaag niet. Het is voor ons geschreven. Afijn, God heeft de macht aan Satan gegeven om alles te doen wat hij van plan is. Hij was in één klap was hij alles kwijt. Echt, alles was hij in één keer kwijt. Zijn 10 kinderen, zijn kamelen, zijn ezels, alles om hem heen is gewoon verdwenen, kapot gegaan. En na de hand werd hij nog ziek ook. Hij werd zo ziek dat hij uiteindelijk verlangt naar de dood. Ik kan het weten, broeders en zusters. Als er een tsunami over je heen komt, dan zit alles onder water. En als alles onder water is, dan stijgt al het ongedierte naar boven. Er sterven, alle dieren sterven. En dan ontstaat er ziektes. Dit brengt de natuur. Als je dus de tsunami overleeft, dan kan je nog ziek worden van de ongedierte. En als je dat allemaal overleefd hebt en het water gaat zakken, en je kijkt om je heen, kan er nog één ding met je gebeuren. Je komt in een depressie terecht. En dat is Job overkomen. Job had het zo moeilijk. Hij kwam in een depressie terecht en hij wilde eigenlijk niet meer leven. Hij vervloekt de geboortedag. Nee, hij heeft nooit gezondigd. Staat er in de Bijbel geschreven. Maar hij vervloekt wel de geboortedag. En zijn vrouw die naast hem staat, die was in die tijd ook al geëmancipeerd, die zei tegen hem, heb je nog respect voor die God van je? Zou je hem niet vervloeken en sterven daarna? Dat zei namelijk de vrouw van Job. Maar wat zegt hij eigenlijk? Job die sprak tot zijn vrouw en die zei, even kijken. Zullen we het heil van God ontvangen en het onheil niet? In die zin. Maar Job wist gewoon dat het leven van God komt. Job was een man, die heeft namelijk zijn huis gefundeerd op de rots. Toen alles omver was gegaan door de tsunami in zijn leven, is hij blijven staan op het woord. Want hij kende zijn God. Hij kende zijn God. Weliswaar van horen zeggen, maar hij weet gewoon, als hij iets nodig heeft, zal hij van God moeten hebben. Van God moeten ontvangen. En van niemand anders. Niemand kan hem iets geven dan God alleen. Velen van ons maken dit soort situaties mee. Als je in het probleem zit, als je in een depressie terecht bent gekomen, en er komen nog vrienden bij je thuis, zoals die vrienden van Job, dan wordt het probleem alleen maar groter. Want de vraag is namelijk, waarom? Waarom moet een rechtvaardig mens onschuldig lijden. Hij is rechtvaardig. Je krijgt een hele debat van woorden en noem maar op. Die ellende was iets van 40 bladzijden of 30 bladzijden lang. Waarom? Toen mijn zoon de eerste woorden sprak, dat was het woord waarom. Waarom, pa? En op dat waarom vraagt hij nog een keertje waarom. Ja, maar het is waarom. We willen over alles een verklaring hebben en overal komt er een waarom achter. Dat is een kind die pas begint te spreken, die pas leert te praten. Wij zijn precies hetzelfde. Wij willen altijd alles weten en we hebben altijd de vraag waarom. En het is goed om het te weten, om je eigen af te vragen waarom je dit is overkomen. Waarom een onschuldig mens moet lijden. Je kan lijden door zonde, dat is mogelijk. Maar je kan ook zonder reden kan je gewoon ergens lijden. Dat weten we niet, dat weet God alleen maar. De discipelen die vroegen ook aan Jezus, wie heeft gezondigd? Zijn vader, zijn moeder, heeft hij gezondigd dat die blind is geboren? Ook de Heer Jezus geeft daar geen antwoord op. Soms weten we niet waarom. Maar we weten wel dat het heil altijd van God moet komen. Dat weet Job ook. Hij was standvastig in zijn geloof gebleven. Maar deze drie vrienden, die hebben zijn leven eigenlijk moeilijker gemaakt als dat hij al had. Hij wist echt niet meer welke kant hij op moet. Ze waren gekomen om te helpen. Deze drie vrienden, die naar Job toe is gekomen, een zekere Elifas, die kwam namelijk uit een plaats, dat heet Tamanit. Of de Tamanit. Dat plaatsje moet u vergelijken als, daar moet ik even een verhaaltje vertellen. Ik heb een president in Indonesië gehad, dat heet Sukarno, en zijn vicepresident heet Hatta. Deze twee mannen die hebben gestudeerd in Delft. Maar als je 13.000 kilometer verderop woont, dan zijn deze heren gestudeerde mensen. Want ze hebben in Delft gestudeerd. Als u in Nederland woont, dan moet u dus niet in Delft studeren. Nee, dan moet u naar Californië toe gaan, naar de USC. En als je daar met je beul aankomt en met je diploma's, dan betekent je hier in Nederland heel wat. Zo werkt dat namelijk. Ik heb gestudeerd hier in Amsterdam. Verder heb ik totaal niets gestudeerd. Voor de mensen is het namelijk zo, wat van ver weg komt, dat is goed. Zo wonen deze mannen, die Elifas en die twee andere vrienden van hem, die komen uit het gebied, zoals wat Paulus vroeger verteld heeft, Tarsus. Dat is ook een gebied waar heel veel mensen heel veel wijsheid leren. Ze weten het allemaal goed en beter. Er zijn wijze mannen. Maar broeders en zusters, als ik iets gemaakt heb, al zijn er de duizenden, en een ander maakt ook iets van dezelfde, ben ik alleen de enige die kan onderscheiden van dit heb ik gemaakt en dat heb ik dus niet gemaakt, al heeft dat dezelfde kleur. En een ander man die dat kan onderscheiden is alleen maar iemand die mij kent. En anders zal het dus niet lukken. Wel, ik wil namelijk over Job 4, 5 en 6 spreken. Hier komt namelijk een man, Elifas. Hij beweert dat hij dus door een droom tot Job is gekomen. Ik wil u wel even leiden, Job 4, vanaf vers 12. Vertelt deze Elihu, of Elifas. Dat zijn hele moeilijke namen. En een woord drong heimelijk tot mij door. En mijn oor ving een gefluister daarvan op. Tijdens de overpeinzing naar nachtgezichten toen diepe slaap op de mensen gevallen was, toen diepe slaap in de mensen gevallen was, schrik en bever overvielen mij en deden al mijn beenderen verschrikken. Daar gleed een geest mij voorbij, deed het haar van mijn lichaam te begeren reizen. Hij bleef staan, maar ik kon zijn gestalte niet onderscheiden. Een gedaante stond op voor mijn ogen en ik vernam en fluisterde een fluisterde stem. Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Of een man rein tegenover zijn maker? Ik heb heel veel moeite om dit te lezen, broeders en zusters, maar ik heb nog vele andere boeken wat makkelijker leesbaar is om dat te begrijpen. Deze man beweert dat hij namelijk een beeld heeft gekregen van God om deze woorden te spreken die hij gesproken heeft. Wel in enkele bladzijden in de Bijbel. Maar deze man komt helemaal niet van God. Hij denkt God wel te kennen, maar hij is helemaal niet door God gestuurd naar Job toe. Dat antwoord kunt u lezen aan het einde van het boek Job. God bestraft deze drie vrienden van Job. God was boos op deze drie vrienden van Job. Want zij hebben geen waarheid gesproken over God. Absoluut niet. Het is zo gevaarlijk, want het lijkt goed. Het lijkt goed. Op een gegeven moment zegt hij dat de mens is geboren. Als u Job 5 vers 7 leest, dan zegt hij hier: maar de mens wordt geboren om moeite en ellende te ondergaan. Bent u daarvoor geboren, voor moeite en ellende? Dat zegt deze man. En als wij dit aannemen als het woord van God, dan hebben we pas een echte ellende. Dat heeft God zeker niet gedaan. Dit past ook niet in de hele Torah. Dat past er echt niet in. Maar de vraag is nog steeds, waarom? Waarom moet een onschuldige lijden? Ik weet, als er kwaad over je gesproken wordt, wat er nog zo vaak gebeurt onder ons allen, dat het pijn doet. En dan moet je onschuldig echt lijden. Je wordt boos, zoals Job zo boos is geworden op zijn vrienden. Ze hebben Job echt het bloed onder zijn nagels vandaan gehaald. Ze hebben zijn leven zo moeilijk gemaakt. En eigenlijk moeten ze komen om hem te helpen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nog een vraag. Waarom heeft God de vrouw van Job in leven gehouden? Ik ga u daar geen antwoord op geven, want ik weet het niet. Maar wij moeten leren dat er sommige dingen in ons leven geen antwoord is. We moeten vertrouwen op God. Maar wie is die God eigenlijk? Kennen we hem wel? Ik ga hem nou beter leren kennen. Ik ga hem beter leren kennen. In het begin dacht ik van, nu weet ik het al. Het is een heerlijke, lieve God. Lekker met z'n allen op zijn schoot zitten. En als ik Job gelezen heb, terwijl Job zo moeilijk had. Hij had het zo moeilijk. Hij had niets meer. Hij had alleen maar verdriet. Echt. Hij zat in een depressie. En dan komt God even langs. En dan zegt God, Job, ga staan. Op je benen. Ik wil even met je spreken, zegt hij. Hij heeft het al zo moeilijk. En dan vraagt hij van, waar was jij toen ik die olifant maak, of die krokodil, of... Het was niet een God die Job zomaar beetpakt en op zijn benen legt van, hier heb je een huis en 10 nieuwe kinderen en een lieve vrouw. Nee. Job die krijgt een draai om zijn oren, alsof hij 2 wokkels aan zijn oren heeft staan. God was boos op hem. En waarom eigenlijk? Daar heb je weer dat waarom. Waarom is hij boos? Wat heeft Job nou verkeerd gedaan? Wel, ik zal je dat vertellen, broeders en zusters. Door de houding van Job tegenover God. Zijn houding was niet goed. Hij eiste een verklaring van God. Hij wil het weten. Hij wil het weten waarom. Hij heeft God tot zijn niveau gebracht. Tot de mens. Van wat heb ik nou verkeerd gedaan? Je houding deugt niet. Je zal met een andere houding tot me moeten spreken. Want ik ben God. Zo spreek je niet tegen God. In Jacobus horen we het verhaal. Ja, je bidt wel. Maar je bidt verkeerd. Je houding deugt niet. Je houding tot God is heel erg belangrijk. We zullen een nedere houding moeten aannemen. Want God is God. Je mag hem wel met vader spreken, aanspreken, maar hij blijft God. We zullen eerbied moeten tonen voor hem. En God die gaat nog even een poosje door met Job. Waar was je toen? Weet je hoe ik dat allemaal gedaan heb? We zullen dus een hele goede, nette houding moeten hebben tegenover God. En wat verwachten we van God? Waar baseren we ons liefde tot God? De Heer Jezus die sprak tot Petrus, heb gij mij lief? Ja, Heer, dat weet u dat ik mij lief heb, dat ik u lief heb. Hij vraagt hem nog een keertje, heb je mij echt lief? Maar waar is onze liefde op gebaseerd? Om te ontvangen? We kunnen als kind kunnen we geloven in Santa Claus, dat die een cadeautje geeft. Maar wij zijn nu volwassen. We zijn geen kinderen meer. Wij zijn in Christus zijn we volwassene mensen geworden. Waar is onze liefde op gebaseerd? Op te ontvangen wat God ons geeft? Zo'n auto vragen of een fiets vragen of een scooter vragen of een huis vragen? Is dat de basis van ons geloof? Hij zegt dat je hem lief moet hebben met geheel je kracht, met geheel je ziel, met geheel je verstand. Of hebben we alleen maar lief omdat wij iets te ontvangen hebben van hem? Maar Job heeft zijn leven gebouwd op God. Daar heeft hij zijn huis opgebouwd op de fundering God. Hij was onwankelbaar. Hij had helemaal niks meer. Als wij een tsunami meemaken in ons leven, dan kan die tsunami kan alles, maar dan ook alles kapot maken in je leven. Maar er is nog één. Dat is ons geloof. Als die gefundeerd is op de rots, dan kunnen ze je alles afnemen. Ze kunnen je helemaal kapot maken. Maar dat geloof kunnen ze nooit van je afhalen. Bestaat niet. Wat ik meemaak in mijn leven en wat jullie meemaken in het leven, dat heeft Job al in duizenden jaren geleden meegemaakt. We hebben het alleen nooit verstaan. Althans niet goed verstaan. Wij kunnen dat ook meemaken. Echt waar. Een tsunami in je huis. Een tsunami aan je lichaam. Alles is gewoon mogelijk. Maar hoe zit het met ons geloof? Waar is die op gebouwd? Waar is die op gefundeerd? Dat is het enige wat we bezitten. De vrouw van Job heeft het opgegeven. De vrouw van Job had last van de adem van haar man. Ze kan de adem van Job niet meer verdragen. Zo schrijft de Bijbel dat. Zo'n probleem heeft hij in zijn huis. En die drie vrienden, dat hebben hem alleen maar moeilijker gemaakt. Hij had er zo op verheugd. Van die drie vrienden zullen me wel helpen. Oh, ik kan dat verhaal zelf wel vertellen. Over mijn leven. Ik had ook vrienden om me heen. Ik denk van, zo, dat komt wel goed. Dat zit in goede handen. Je gaat niet bij een auto-ongeluk waar eentje voor apengapen ligt zeggen van, je had ook dat niet moeten doen. Rechts geen voorrang, dat weet je toch wel. Dat is het overkomen bij Job. Nee, je zet er een pleister op de wond, je brengt hem naar het ziekenhuis en je helpt hem eens even en later regelen we de rest. Deze mannen die gaan 7 dagen tegen elkaar aankijken zo. En het schijnt een traditie te zijn. 7 dagen helemaal niet zeggen tegen elkaar. Het is traditie, nou ik geloof het wel. Maar er is 1 traditie. En het is een wet wat ik zeg. Als je zelf in je eentje thuis blijft zitten. En je hebt het moeilijk, dan kom je in een depressie terecht. Echt waar. Je krijgt het alleen maar nog moeilijker. En als iemand jou niet komt helpen, dan is het gebeurd met je. Ook het helpen op dat moment wordt heel erg moeilijk. Want je bent jezelf niet meer. Het is precies hetzelfde als een land getroffen wordt door een tsunami. Dan komt het water zo hoog te staan. En dan gaan de ratten die gaan sterven. Die brengen ziektes met zich mee. En als je die hele tsunami overleefd hebt. Dan kom je in depressie terecht. Omdat je huis, alles is fysiek, alles is kapot. Zo is het met ons leven individueel ook. Zoals Alex het meegemaakt heeft met zijn caravan. Als je niet direct geholpen wordt, dan kom je in een depressie terecht. Laat ons dat niet toe. Als je problemen hebt, als er iets overkomen is, vraag hulp aan elkaar. Laat het kenbaar maken. Maar broeders en zusters, zoek zeker hulp bij de mensen die jou echt wel lief hebben. Niet alleen maar van die praatjesmakers. Deze 3 mensen, dat zijn 3 wijze mannen. Die denken alles te weten. Ze spreken de woorden God. Zeker weten. Maar er zit zo'n tintje aan. Het klopt er helemaal niets van. En als dat niet zo was geweest, dan was God niet zo boos geworden op deze 3 vrienden van Job. Als u een mooi verhaal over Job wil praten, dan moet u, wil lezen wat waar is, dan moet u naar de 4e persoon toe gaan van Job. Het boek vertelt alleen maar over de 3 personen, maar het zijn de 4 personen die daar spreken. Dat is die Elihu, dat is de 4e man. Daar kunt u een hele hoop van leren, want hij vertelt alleen maar waarheid. Hij spreekt echt de woorden van God. Er is originele woorden van God, maar er zijn ook namaakwoorden van God. En velen spreken namelijk de woorden van God die lekker in de oren klinken. En dat is wat we willen horen. Maar niet alles is van God. Echt niet waar. Zeg het eens, broeder. Nee, maar wat die broeder zegt, dat is wel waar. Want... Rechtvaardig wil niet zeggen zonder zonde, hè? Ja, dat is waar wat hij zegt. Dat is waar wat hij zegt. Ja. Ik ben blij dat jullie zo reageren. Ja? Oké. Ja, nou, daar ben ik ook met je eens, Joke. Het gaat mij hier alleen maar om dat wanneer wij woorden nodig hebben en wij pikken de woorden van de vrienden van Job, dan zit je met onwaarheden te sleutelen. Daar moeten we mee oppassen. Ja? Oké, maar hij was wel rechtvaardig. Maar hij heeft dan een vraag. Job die wist gewoon niet waarom hij eigenlijk zo moest lijden, wat de reden ervan is. Want hij heeft gewoon gedaan wat God van hem vraagt, toch? Dat is toch een normale vraag? Ja. Kijk, wat deze mannen leren in een verkeerde context, is wat je zaait, zal je ook oosten. Hier zit namelijk, de fout zit heel diep. De fout zit zo verborgen, dat we niet meer weten waar we over hebben. Dat is het probleem van het heel verhaal van Job. Het is heel erg moeilijk en ik vind het gedurf om hier te durven spreken over Job. Want het is echt een heel moeilijk verhaal. Heel erg moeilijk. Dus. Amen. Juist. Deze woorden moeten we voor ogen houden. Als we dit weten, dan kennen we dat verhaal een klein beetje. Want dat is heel belangrijk, dat we begrijpen waar het eigenlijk om gaat. Dat moeten we dus begrijpen. Want wat je zaait, zal je ook oosten. Ik bedoel, dat kan je altijd wel blijven zeggen tegen de mensen. Oh, dat zal je wel overkomen. Klopt. Hij wordt er niet uitgeholpen, maar hij wordt er ingetrapt. Heel langzaam wordt hij ingetrapt. Die vrienden spreken zeker geen waarheid. Die vrienden staan aan de kant van de tegenstander. Want hij spreekt dus gewoon niet de woorden van God. Het lijkt er wel op, maar het is het niet. Het probleem van alles is, een imitatie lijkt altijd op het echte. Dat is het hele gevaarlijke van alles. Deze mannen die weten hoe ze moeten spreken. Maar dat zijn niet, dus ze gebruiken Gods woorden in een heel verkeerd, ja, in een hele verkeerde verpakking. We denken altijd dat iemand die moeilijk hebt, dat het zijn schuld is. Hij heeft gezondigd. Je kan niet anders. Je moet iets gedaan hebben wat heel erg is. Maar God heeft hem zo te pakken. We kennen die Nederlandse woorden van waar twee kijven hebben twee schuld. Dat is ook zo'n verhaal. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik krijg een klap van achter. Er worden zoveel mensen gedood in Nederland. Zonder reden. Kan je dan ook zeggen waar twee kijven hebben twee schuld? Dat zijn menselijke wijsheid. Dank u wel, broeder. Ja, dat klopt, inderdaad. Ook Salomo heeft woorden gesproken die ik vraagtekens over heb. We moeten dus goed begrijpen in welke tijd hij dat gesproken heeft. Als God iets spreekt tot de mens, moet je even kijken wanneer heeft hij dat gezegd. Als hij zegt, je bent onberispelijk, terwijl je met iemand zijn vrouw naar bed gaat en je stuurt de man naar het front toe om vermoord te worden. Dan klopt dat toch niet bij God? God is toch waarheid, God is toch rechtvaardig? Daarom moeten we dus goed bekijken, als we de Bijbel lezen, hoe we dat lezen, wanneer was het, in welke tijd was het gesproken? Hierdoor zijn er ook zoveel kerken in de wereld. Er zijn er meer dan 3000, weet u dat? Zijn er 3000 soorten christenen op deze wereld. En ze hanteren allemaal één Bijbel. Als we het dus over de Torah hebben, de Kabbalah, die houdt de Torah. Vierde Sabbat. Een secte. Ze zijn allemaal Joden. Dat is Joods geloof. Zelf Madonna is een kabbala. Of kabbalist. Was. Ook al niet meer. Dus dat gaat wel snel voorbij. Misschien was ze nou eindelijk eens een christen. Ja, dus ik bedoel maar. Maar om verder te gaan. Waar is uw geloof op gebaseerd? Alleen op voorspoed? Of op liefde tot God? Dat is heel erg belangrijk. Want als we bidden en we krijgen dus niets van God, dan laten we God gewoon voor wat hij is. Dus heel erg belangrijk. Waar baseert uw liefde op? Of waar baseert uw geloof op God? Gebaseerd op beloning en voorspoed? Dan is uw geloof leeg. Betekent niet helemaal niets. Betekent niet helemaal niets. Lijden brengt ons ertoe God te vertrouwen voor wie hij is, niet voor wat hij doet. Daar brengt het lijden toe. En ik zal u dit vertellen, als de mensen kwaad over u spreken, dan doet dat pijn. Dan doet dat echt pijn. Als u zo'n ervaring hebt, moet u met mij komen praten. Ik kan het u, ik wil graag daarna horen. En ik voel die pijn. En het is echt waar, zoals Job het meemaakt. Hij heeft niets verkeerd gedaan. Maar zijn vrienden blijven maar doorhameren. Want zij zeggen, als dit jou overkomen is, heb je dat gedaan. Dat is helemaal niet waar. En ik hoop dat het na vandaag, dat we het begrepen hebben, dat het dus niet altijd zo is. En dat die dromen die er komen over je leven, niet een goede graadmeter is. Dat het van God komt. Want deze man die vertelde een verhaal, je krijgt er kippenvel van. Alsof God is gekomen in een nachtgezicht. En in al die andere talen praat hij over dromen. Soms staat er visioenen op. Enfin, je kan er van alles van maken. Echt wel, ik wil het woord van God hier niet in discrediet brengen. Dat wil ik echt niet doen. Ik geloof in het woord van God. En ik geloof in het verhaal van Job. Dat het waar gebeurd is. Daar geloof ik echt in. Maar deze drie mannen zijn foute mannen. Ik wil alleen maar hiermee zeggen, we moeten weten, als we een verhaal lezen, waar het over gaat, wanneer is het. En wie zegt dat? Wie spreekt hier? Zijn het wijze mannen? Of zijn dat de mannen Gods? En als de mannen Gods dat gesproken hebben, wanneer hebben ze dat gedaan? In welke situatie? Dat is ook heel erg belangrijk. Maar de mannen Gods doen ook wel eens een zonde. Nee, ik geloof zeker in de Bijbel. Ik geloof 100% in het woord van God. Niemand lijdt onschuldig. Hier wordt geciteerd in Job 4. Niemand lijdt onschuldig. Dat doet de Bijbel. Weet u, de Bijbel zegt dat. In Job. Die vrienden zeggen, niemand lijdt onschuldig. Dus als jij lijdt, ben je schuldig. Amen. Dat zegt hij hier. Niemand lijdt onschuldig. Dus jouw als jij lijdt, ben je schuldig. Amen. Zeker. Maar er staat er ook in. Maar deze mannen die zeggen ook dat de mensen zijn geboren om te lijden. Hoe vindt u dat? Wat een lange ei. Voor het ongeluk geboren. Maar, lieve broeder, u komt van ver weg. U hebt heel lang over gedaan om hierheen te komen, heb ik gehoord. Heeft God u niet dichter bij hem gebracht door het lijden die u leidt? Ik denk het wel, ja. U hebt mij maar zo'n stukje verteld. Nog niet 2 minuten. We hebben nog geen 1 minuut gesproken met elkaar. Ik weet waar het over gaat. Dat is echt diep lijden. Maar het lijden die we lijden brengt ons dichter bij God. Daar is het om te doen. God laat de mens lijden om dichter bij hem te komen. Niet om je gewoon... Wat zeg je? Je moet gevormd worden. We hebben het net over het snoeien. Ja? Oké. Nou. Dat is jammer. Maar ik ben er eigenlijk klaar mee. Met het verhaal van Job. Maar het lijden die wij dus lijden, brengt ons alleen maar dichter bij God. Daar is het eigenlijk om te doen. Dat een onschuldige moet lijden. En als wij God nodig hebben, dan moeten we zeker oppassen voor onze houding. God is geen mens, hij is God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij staat altijd boven ons, te alle tijden. Als we zorgen dat we altijd met een gebedshouding tot hem spreken, dan doen wij dat goed. Dat is wat Job gedaan heeft, maar niet zijn vrienden. Amen.